veel spanning de afgelopen week en de weken ervoor eigenlijk al tussen de NAVO enerzijds en Rusland anderzijds en Oekraïne in het midden. En dus hoog tijd om eens naar Ludo de Brabander te bellen van Vrede, VZW. Goedemiddag, Ludo.
Goedemiddag.
Je zit in Frankrijk, de verbinding, we zullen zien hoe het gaat met de verbinding. Maar je hebt dus een soort opiniestuk geschreven voor een de-escalatie. Je legt dat eens uit, ja.
Ja, omdat het natuurlijk zeer gevaarlijk wordt wat daar gebeurt. Je mag niet vergeten dat zowel de Rusland als de Verenigde Staten bij de kernwapenmachten zijn. En als de situatie in Oekraïne verder escaleert, ja, dan kom je natuurlijk met een gevaarlijke confrontatie tussen twee grootmachten. En ik denk dus dat wij, en bijvoorbeeld Europa, alles uit de kast moet halen om te vermijden dat het zover komt. En dat vergt natuurlijk dat geluisterd wordt naar beide veiligheidsbekommernissen, zoals ik dat zou noemen.
Uh-huh. En je verwijst dus in de communicatie die we hadden verwezen naar een artikel dat op Vrede van in april al geplaatst was. Wat wij daar opviel, want men heeft nu over die escalatie of die troepenbewegingen aan de grens. Maar dus in april was het al, 19 april zie ik hier, was het al een onderwerp. Hè?
Ja, het is eigenlijk al een onderwerp sinds 2014. Hè, want daar, en laat ik zeggen dat de spanning met Rusland nog van eerder dateert. Als ik eventjes in de recente geschiedenis ga, moet je naar de NAVO-top eigenlijk gaan in Boekarest in 2008.
Wel, eigenlijk, als ik naar jouw eigen artikel mag verwijzen, moet je teruggaan tot 1997. Maar leg dat eens uit, 1997-2008.
Ja, 1997 als je wil, hè, als er de eerste uitbreidingen zijn ook van de NAVO. Maar ik denk dat het wat Oekraïne betreft, meer specifiek, dat je terug moet gaan naar 2008. Omdat in 2008 in die top, op die top in Boekarest, die NAVO-top, de deur open werd gezet voor een mogelijk lidmaatschap van zowel Oekraïne als Georgië. Het is misschien niet toevallig dat kort daarna in Georgië de Russen optraden in Zuid-Ossetië. Geweld met een, zogezegd met een vredesmacht tegen het Georgische leger en daar de oorlog is uit voortgekomen. En laten we zeggen, die open deurpolitiek, dat werkt.
Dat was de respons van Rusland eigenlijk op de mogelijke aansluiting van Georgië bij NAVO.
Ik denk dat je dat toch wel een stuk moet zien in die context. Hè, dat Rusland op die manier, los van de concrete feiten in Georgië, heel duidelijk wilde maken dat daar een rode lijn is. Hè. En dat is wat ze eigenlijk voortdurend noemen. Er is een rode lijn. En in essentie vraagt Rusland nu, hè, dat is een van de belangrijkste punten, dat de NAVO niet verder uitbreidt. Toch zeker niet met landen als Oekraïne en Georgië. En dat is eigenlijk wat op de achtergrond speelt van de crisis en waardoor het machtsvertoon is ontstaan. Want voor Rusland is een uitbreiding van de NAVO met Oekraïne een rechtstreekse veiligheidsbedreiging. Want dat zou betekenen dat de grens met de NAVO en Rusland 3200 kilometer zou bedragen. En Rusland ziet dat als een rechtstreeks inbreuk op zijn veiligheidsbelangen.
Ja.
En ja, voilà. En ik denk en de NAVO aan de andere kant blijft heel erg vasthouden. Zij zeggen ja, maar elk land heeft het recht om zelf zijn veiligheidsorganisatie te kiezen en zijn veiligheidssysteem te kiezen. Waar ik meteen dan bij zeg, ja, dan moet je voorstellen dat, ik zeg maar, China met de VS, met Canada en of Mexico een akkoord sluit, een militair akkoord, en dat daar dan bijvoorbeeld bij hoort dat er Chinese troepen worden opgesteld aan de VS-grenzen. Ik verwijs ook naar de Monroe-doctrine, waarin de Verenigde Staten, dat is al een oude doctrine, eigenlijk zeggen, alles wat Amerika is, inclusief Zuid-Amerika, dat behoort tot onze hemisfeer. En we hebben dat gezien met Venezuela, we hebben dat gezien destijds met Cuba, en nog altijd met Cuba.
Ja, vooral met Cuba destijds, want dat was de rakettencrisis toch van, wat is het, 61, toen exact wapens geplaatst werden op Cuba, kernwapens op weg waren naar Cuba.
Ja, de Sovjet-Unie plaatste toen kernwapens op Cuba en Kennedy heeft daar dan zwaar op gereageerd met wat hij toen noemde een quarantaine, maar de facto een blokkade van Cuba. En met zware dreigingen over en weer. Maar de Sovjet-actie was dan weer een reactie op een invasie door door de VS gesteunde opposanten in de Varkensbaai, maar ook de opstelling van raketten in Turkije, wat dan natuurlijk heel dicht bij Rusland komt. En voilà, maar in elk geval heeft de VS toen heel duidelijk gemaakt op basis van, laten we zeggen, die mondroedoctrine, die Kennedy toepaste, maar ook Trump heeft gebruikt in Venezuela, dat er geen sprake van kan zijn dat er bijvoorbeeld Russische of andere troepen van grootmachten in hun hemisfeer...
Als ik even de advocaat van de NAVO mag spelen, want dan kunnen ze zeggen, ja, maar bon, Cuba, dat is een communistische dictatuur, Venezuela, ja, daar wordt er toch ook met de verkiezingen veel gevoefeld, terwijl Oekraïne, dat is een democratisch land.
Ja, maar je zou, als je bij uitbreiding wilt kijken, als je het daarover hebt, ik bedoel, als de NAVO werd opgericht, was dat met een dictatuur als Portugal, met een problematisch regime als Turkije, dat trouwens nog altijd lid is van de NAVO. Ik denk, als je heel diep gaat, dat je aan beide kanten natuurlijk dat soort problemen zult vinden. Ja. De essentie is hier, denk ik, riskeren wij, omwille van die posities, een escalerend conflict. Want de oplossing zou heel simpel kunnen zijn. Stel dat je zou zeggen dat je afspraken maakt dat Oekraïne tot geen van de beide militaire invloedssferen zou mogen behoren en dat we van Oekraïne, zoals er na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd bij Oostenrijk bijvoorbeeld, een neutrale staat zouden maken, wat dus eigenlijk betekent een soort bufferstaat met veiligheidsgaranties voor de regering of voor Oekraïne. Daar kunnen allerlei mechanismen rond ontwikkeld worden. En dan eigenlijk ontpijn je meteen dat conflict. Dan kan je afspraken maken over bijvoorbeeld wat betreft de troepenopbouw aan de grenzen. Of de troepenopbouw in Oekraïne. Want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Rusland heeft wel degelijk heel wat troepen opgesteld. Tijd op Russische bodem, maar wel aan de grens met Oekraïne. Maar tegelijkertijd is de NAVO ook natuurlijk geregeld heel aanwezig in Oekraïne. En steunt het ook met zware wapenleveringen. Ik denk de VS heeft alleen al voor rond de 2 miljard dollar aan wapens geleverd aan Oekraïne. En dus eigenlijk worden beide kanten sterk gemilitariseerd. En dit is natuurlijk een mooie bestuur.
En nu gaan de Baltische Staten ook wapens leveren. Waar ik me dan afvraag, van, maken die die zelf? Ik weet niet of je ervan gehoord hebt van die wapendeal. Dus ik weet niet welke, twee van de drie Baltische staten landen gaan wapens leveren aan Oekraïne.
Wel, ik weet niet specifiek welk dossier, de concrete inhoud van het dossier, omdat dat nu heel recent is. Ik vermoed dat het gaat over wapens, tweedehandswapens of zo, die ze dan weer doorverkopen. Maar als je kijkt naar alle leveringen die er gebeurd zijn behalve de Verenigde Staten, Turkije bijvoorbeeld heeft drones geleverd aan Oekraïne, Frankrijk heeft panzervoertuigen geleverd, Groot-Brittannië helpt met de bouw van twee marinebasissen, of heeft dat ook beloofd in Oekraïne, aan de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Voilà, hè, je ziet dus dat beiden heel actief zijn. En laten we ook niet vergeten dat de NAVO voor het begin al twee keer dit jaar heel grootschalige manoeuvres heeft gehouden met tal van NAVO-troepen, duizenden NAVO-troepen in het voorjaar en dan nog een keer met marineoefeningen in de Zwarte Zee, waarbij Britse en VS-schepen in de Zwarte Zee rondwaarden, niet ver van de Russische kust. Uh-huh. En dus je ziet dat aan beide kanten eigenlijk dat militair machtsvertoon leeft. Wat de NAVO betreft natuurlijk is dit voor Rusland heel duidelijk een bedreiging. En zij willen dus dat van die dreiging komt af te nemen. En vandaar dat Rusland vorig jaar in december, en daarom, dat is nu de inzet, want zij hebben daar nu zelf een deadline op geplaatst. We willen denk ik al over een week een antwoord daarop. Dat zij twee teksten hebben voorgesteld. Eén is een overeenkomst met de NAVO en de NAVO-lidstaten. De andere met de VS, een verdrag eigenlijk, een ontwerpverdrag. En daaronder meer staat dus die positie in dat de NAVO niet zal verder uitbreiden richting Rusland. Maar daar staat bijvoorbeeld ook afspraken in over een nieuwe veiligheidsarchitectuur. En ik moet zeggen, als ik die teksten lees, wat mij betreft, het zijn natuurlijk Russische vragen, maar kan dat dienen als een goede basis voor een akkoord? En in de plaats van het gewoon te verwerken, zou de NAVO en de VS kunnen kijken van welke punten vinden wij interessant, kunnen we meenemen en wat willen wij daarin aan? Ik denk bijvoorbeeld aan het opstellen van raketten. Dus dan doen dat er dus ook geen wapensystemen in bepaalde zones, in de grenszone tussen Rusland en NAVO worden opgesteld, afspraken rond troepenopbouw, dat soort zaken. En eigenlijk het belangrijkste principe is dat dan, wat je noemt gemeenschappelijke veiligheid, of common security in het Engels. En dat is eigenlijk die idee dat veiligheid ondeelbaar is. En dat betekent dat de ene kant maar veilig is als de andere kant zich niet veilig voelt. En dat betekent per definitie dat je moet rekening houden met elkaar veiligheid te kunnen missen. En alleen zo raak je eruit, denk ik. Zo daarover kunnen veranderen.
Ik ga toch nog even naar de jaren 90 gaan. Dus in 97, dat is, ja, want wat je aanhaalde in die artikels is dat er dus beloftes gemaakt zijn die, of dat niet zouden gemaakt zijn in verband met NAVO-lidmaatschap van voormalige Sovjet-republieken of niet, of Warschau-pactlanden. Hoe zit dat eigenlijk nu? Wat was er daar zogezegd afgesproken niet om uiteindelijk dan in 97 dan die onderhandelingen te starten met drie Warschau-pactlanden? Is dat dan, dat is dan Polen en twee van de Baltische landen?
Polen, Hongarije en Tsjechië was dat toen. Hè? Dat was de eerste uitbrengingsronde van de NAVO. De Baltische Staten zijn dan in 2004 gekomen, onder meer samen met Roemenië en Bulgarije. Maar eigenlijk moet je gaan naar de periode van de Koude Oorlog en de Duitse wende. Hè? Dus de onafhankelijkheid van Duitsland, of de vereniging, sorry, van Duitsland op 3 oktober 1990. Mag je vergeten, toen was er DDR. Daar waren ook Sovjet-troepen gelegerd in DDR. En om eigenlijk die vereniging te kunnen maken, moesten de Sovjets ertoe bewogen worden om die militaire installaties te ontmantelen en de troepen terug te trekken. En daarin zijn een heleboel, maar nooit op papier naar verluid, maar die documenten kan je vinden op een website, een soort security archive van de Washington Universiteit in Washington, die al die documenten heeft ontsloten. En daaruit blijkt dat verschillende westerse leiders, denk aan de minister van Buitenlandse Zaken, Genscher, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken met de VS, dat ze zeiden, kijk, we zullen... wij beloven dat wij not one inch, dat was een van de uitspraken, hè, zullen opschuiven, hè, de NAVO-grenzen zullen opschuiven. En dat was eigenlijk om gedaan te krijgen, dat er was zelfs sprake van dat Oost-Duitsland geen gemilitariseerde zone zou worden, dus niet onder de NAVO zou komen. En dat is wat een beetje Rusland van meet af aan, na de eerste uitbreidingsronde, zeer vervelend te overkomen, is dat dan desondanks, in het voormalige Warschau-pactlanden, dus het voormalige militair pact van de communistische blok, dat die dan opgenomen werden in de NAVO. En dus eigenlijk de NAVO-grens naar het oosten schoof. En zo is dat in verschillende golven gegaan. Ondertussen zijn er 30 lidstaten van de NAVO en de meeste. En het gaat dan eigenlijk altijd over een oostpaart.
Maar hoe gaat dat eigenlijk, de discussie rond het feit of dat nu al dan niet beloofd is? Gaat dat dan over, dat is dan mondeling gebeurd, maar er zijn dan toch schriftelijke verslagen van die mondelinge gesprekken?
Wel, we bestaan dagboek. Als je kijkt, er zijn een 30-tal documenten daarover vrijgegeven, van interne cables enzovoort, en daar worden die dingen opgetekend of van verslagen. Hè, maar het is geen formeel akkoord, het is niet op papier gezet als een akkoord, in de zin dat men zich per verdrag of per overeenkomst ertoe engageert om de NAVO niet uit te breiden. En dat was de grote fout van Gorbachev, denk ik, dat hij die belofte eigenlijk niet hard heeft gemaakt. Wellicht ook in de naïviteit van toen, dat de NAVO dat waarschijnlijk niet zou doen. Vergeet niet dat na het invallen van de Sovjet-Unie en het Warschau-pact, dat zelfs binnen NAVO-kringen en in Europa en in de VS, er is een tijdscrisis ontstond rond de NAVO. Moet die NAVO nog wel bestaan? Want de bestaansreden van de NAVO was niet met het bestaan van het Warschau-pact of de zogenaamde dreigingen voor Europa. En dus niemand die er toen aan dacht dat de NAVO een soort zichzelf kan gaan uitvinden en een machtige militaire organisatie. Mondiale militaire organisatie van worden die dan met enorme geostrategische ambities misschien bijvoorbeeld territoriale uitbreiding.
En hoe zit het eigenlijk met de opstelling van wapens of wapensystemen nu aan die voormalige Warschau-pactlanden naar de grenzen toe wat met Rusland of Wit-Rusland?
Wel, er bestaan verdragen, het CFE-verdrag bijvoorbeeld op conventionele wapens die nog altijd in voege zijn en waarin dus de beide kanten zich ertoe engageren om één troepen of zware wapensystemen te ontplooien in de grenszone. En dat is tot 2016 gerespecteerd, zou je kunnen zeggen, totdat de NAVO heeft beslist op de top in Warschau om 3000 troepen te ontplooien in Polen en de Baltische Staten op rotationele basis. En dat begrip rotationele basis is belangrijk, want volgens de NAVO betekent dat dus geen permanente installatie, hè, nieuwe basissen, en nieuwe troepen, het zijn gewoon troepen die roterend daar worden geïnstalleerd. Zoals je dat doet, ja, bij wijze van spreken een soort van langdurige manoeuvre.
Dat is een omzeiling van het akkoord, zeg je dan?
Ja, dat wel. Op die manier omzeilt men eigenlijk afspraken, ja. Door dat op die manier te formuleren. Hè. En volgens de NAVO is dat in lijn met afspraken die destijds zijn gemaakt.
En nu, dat wordt dan gezegd waarschijnlijk, dat is een gevolg van de provocaties van de Russen, die dan een keer in de luchtruimen of de zeewateren gaan vliegen of varen, of ook met zelftroepenmachten aan de grenzen ontplooien. Dat is wat ik dan hoor, dat als er dus meer manoeuvres van NAVO-kant zijn, dat daar van een gevolg is.
Ja. Ik denk dat het een wederzijds opbod is. Hè. En het klopt dat ook Rusland, bijvoorbeeld er zijn regelmatig incidenten, hè, grensincidenten met vluchten enzovoort. Laten we zeggen, de Baltische Staten bijvoorbeeld hebben geen eigen luchtmacht. Hè. Toch niet bij mij weten. En vandaar dat bijvoorbeeld ook België regelmatig met een aantal gevechtsvliegtuigen deelneemt aan de bewaking van het luchtruim van de Baltische Staten. En natuurlijk vanuit hun geschiedenis worden ze zeer bedreigd door Rusland. Hè. Ze hebben natuurlijk schrik dat Rusland zijn imperiale ambities van vroeger, hè, dat ze eigenlijk terug dat territorium gaan claimen. Ik denk niet dat Poetin zo gek is. Hè. Ik denk dat de machtsverhoudingen te ongelijk zijn. Hoewel Rusland een kernwapenmacht is, mag je niet vergeten dat Rusland maar een defensiebudget is. Heeft dat maar 7-8% tegenwoordig van dat van de NAVO. Dus het is een militaire dwerg tegenover de NAVO, qua capaciteiten. Maar toch voelen zij zich bedreigd. Hè. En er zijn... Maar aan de andere kant heb je natuurlijk die manoeuvres. Hè. Er zijn steadfast new manoeuvres bijvoorbeeld. Vorig jaar, twee jaar geleden in 2020 en 2021. Zeer grootschalige manoeuvres. De NAVO onthoudt zich om te zeggen dat gericht is tegen Rusland. Maar het hele karakter van de manoeuvres is heel duidelijk gericht op de idee dat men zich moet verdedigen tegen Rusland of dat ze gericht zijn tegen Rusland. En zo zie je dat beide zijden eigenlijk in een soort militair opbod zitten. Dat vooral ontstaan is na de crisis in Oekraïne in 2014. Dus waar dat de oorlog in Donbass-regio is uitgebroken in Oekraïne. Mm-hmm. En waar de Russen ook de Krim hebben bezet. Ja. En dus sindsdien heeft de NAVO, als je kijkt naar de NAVO-verklaring, slotverklaring op die grote topbijeenkomst, dan zie je dat Rusland zeer prominent staat daarin. Hè. Mm-hmm. En dus Rusland interpreteert alles wat de NAVO doet, qua manoeuvres enzovoort, in, laten we zeggen, meer het oostelijke deel van Europa als gericht tegen hen. Ja. En dus vandaar dat zij ook gelijkaardige dingen doen aan de hand.
Nu, aan de kant van de Baltische Staten en Polen, die hebben inderdaad, je zei het al, een verleden van een wantrouwen naar de Russen toe, voor een stuk wel terecht, ze zijn bezet geweest en zo. Maar dus ja. Oekraïne... er wordt gezegd de soevereiniteit van Oekraïne, maar daar is de situatie toch een beetje anders. Hè? Dat is toch niet echt een zeer een homogeen land.
En er zijn dan Oekraïne telt verschillende minderheden en de belangrijkste minderheid is een Russische minderheid. En daar zie je meteen wat het probleem is, die toch bijna 15% van de bevolking uitmaakt. Ik denk zelfs meer dan 20% beschouwd op het Russisch als eerste taal. En bijvoorbeeld net na het verdrijven van...
Maar Ludo, het is ook Oost-West, hè, want bijvoorbeeld dat soort minderheden hebben we ook in de Baltische Staten, maar hier is het echt meer, zelfs geografisch, is er een sterke verdeling. Hè?
Ja, ondertussen is de verdeling geworden, hè, maar daar wou ik te komen, omdat na de machtsgreep die er ontstaan is over het verdrijven van Janukovic, dat eerder een pro-Russische regering was, hè, een oligarchie, zoals de meeste van die regering in Oekraïne, hebben de nieuwe machthebbers, en laat ons niet vergeten dat ook extreem rechts, Svoboda enzovoort, het zijn allemaal groepen die mee betrokken waren bij die opstand, hebben ze, een van hun eerste daden was bijvoorbeeld om een wet uit 2012 die toen gestemd was, om het Russische taal bijvoorbeeld niet meer langer te erkennen. Hè. Dus eigenlijk heel de idee van een soort culturele autonomie in Oekraïne voor Russische minderheden, voor de Russische minderheid, om die eigenlijk terug te schroeven. Mm-hmm. En dat is een van de redenen, of laten we zeggen, dat is gebruikt geweest door Russische nationalisten in Lugansk en Donetsk, hè, dus in de Donbass in Oost-Oekraïne, om in opstand te komen en waar tot vandaag dat gewapend conflict rond bestaat. En dus duidelijk, denk ik, met de steun van Rusland. Hè, ook al ontkent ze veel, ook met huurlingen enzovoort. Hè, maar dat is een escalerend iets geworden, wat ook niet hoefde te komen. Trouwens, er is in 2015 een akkoord gesloten tussen Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Groot-Brittannië, de Minsk 2-akkoorden, ja. Waarin onder meer staat dat er een staakt het vuur op komen, maar ook dat er een politiek proces moet komen in Oekraïne, dat onder meer erop gericht is om constitutioneel Oekraïne te veranderen naar een gedecentraliseerde regering. En dus met rechten ook voor minderheden en een vorm van politiek proces dat eigenlijk tegemoet komt aan de rechten van die minderheden. En al die dingen, zowel dat vaak het vuur van beide kanten wordt geschonden, maar ook dat minst 2 akkoord wordt niet uitgevoerd. Dus moest er in slagen om dat akkoord uit te voeren, moest daar meer nadruk op komen, dan zou je heel wat negatieve krachten en het geweld eigenlijk in Oekraïne
Die Minsk-akkoorden zijn inderdaad wel interessant, ook al vanuit het voor het feit dat dat is Rusland, Oekraïne en Europa, die Europese landen die deelnamen, niet de VS, niet de NAVO.
Inderdaad, het is niet de NAVO, nog de Verenigde Staten. Hè. En dus, als je naar die Minsk-akkoorden kijkt, daar staan zeer goede principes in, denk ik. Hè. Het is onder de VN-auspiciën ook. Moesten alle partijen zich daaraan houden, en ik denk dat geen van de partijen zich daaraan houdt, dat zou een grote stap vooruit zijn. En er is wel een OVSE-missie bijvoorbeeld om te monitoren, hè, wat het staakt het vuur betreft, maar ik denk dat OVSE, als ik me niet vergis, duizenden schendingen heeft vastgesteld van het staakt het vuur. En daar moet meer druk komen, denk ik, op beide partijen om dat te doen. Maar dat zit, denk ik, dan weer in een alomvattend akkoord. Als je op een vergelijk komt met Rusland over Oekraïne en zijn veiligheidsbekommernissen, dan denk ik dat Rusland ook weer instrument kan zijn om aan die kant in ons Oekraïne de druk uit te oefenen en te zorgen dat het minst 2-akkoord wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Dat zal ze nu niet doen, omdat ze op die manier natuurlijk de druk op de ketel kan houden.
Ja, en voor de Fransen, ja, die hebben wapens geleverd, maar zijn anderzijds ook niet traditioneel de meest grote enthousiastelingen als het over NAVO gaat. Spelen die nog een rol in die zaak? En die hebben ook de Minsk 2-akkoorden helpen onderhandelen?
Wel, ik zou kunnen zeggen in het algemeen dat Europa, hoewel het op Europees grondgebied allemaal gebeurt, hè, en dus de Europese Unie, op dit ogenblik een tweederangsrol speelt. Hè, dat de hoofdrol wordt gespeeld door de Verenigde Staten, die daar een bepaalde visie en een bepaalde politiek rondvoert, die eigenlijk een soort, ja, paad in een soort nieuwe koude oorlogssfeer, zou ik maar zeggen, waar de standpunten zijn zeer hard. Het is duidelijk dat de VS die standpunten inneemt, hè, bijvoorbeeld met die uitbreiding van de NAVO. Vergeet niet dat in Boekarest, toen de deur opengezet werd voor Georgië en Oekraïne, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fillon, al zei dat zij tegen Georgische en Oekraïnse toetreding waren, omdat ze geloofden dat dit niet het juiste antwoord was.
Ja, voilà.
Op de veiligheidsbekommernissen van Rusland en op de veiligheidsmachtsverhoudingen in Europa. Dus ook de Fransen waren dus. Ik denk dat Europa eigenlijk, moest de VS het niet zo hard spelen, wel geneigd zou zijn om in de richting van wat Rusland voorstelt te kijken naar een akkoord. Maar nu natuurlijk zit je in die koude oorlogssfeer en worden veel Europese landen meegesleurd. Dat heeft ook te maken met de positie van Polen, hè, want er is natuurlijk geen homogene houding in Europa. En de Baltische Staten enzovoort, en worden ze meegesleurd in die koude oorlogslogica, militaire logica.
Okay.
Maar jammer genoeg spelen ze maar de tweede viool.
Ja. Dank Ludo, inderdaad. We zullen het verder horen wat er gebeurt, en ook van jullie, van de Vrede.